Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij beginnen deze dienst met Psalm 72 en daarvan het eerste vers. 72 vers 1, geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Eerste vers van Psalm 72. Uit het Oude Testament Psalm 110 en uit het Nieuwe Testament Handelingen 7, de versen 54 tot en met 60. Psalm 110 en Handelingen 7, te beginnen bij vers 54. Doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen. Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er volgt, het zesde vers van Psalm 72, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Psalm 110, een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilige sieradien uit de baarmoeder des dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Hij zal recht doen onder de heidenen, hij zal het vol dode lichamen maken, hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Vervolgen bij Handelingen 7. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Gemeente, we zingen van Psalm 110 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 110, dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot in een voetbank zei. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen heers tot s wereld uiterst enden, zover de macht uw vijands zich verspreidt. Het eerste en het tweede vers van Psalm 110. Gemeente, wij overdenken uit onze Heidelbergse catechismus zondag 19. En we lezen daar de vragen 50 tot en met 52 als volgt. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover zondag 19. En daarin gaat het over de verhoogde Christus. En met betrekking tot de verhoogde Christus overdenken wij drie dingen. Ten eerste, hij heerst. Vervolgens, hij zegent. En ten derde, hij oordeelt. Dus hij heerst, hij zegent en hij oordeelt. En dan gaat het over de verhoogde Christus. Hij heerst. Gemeente, als we het tweede deel uit de Heidelbergse catechismus, God de Zoon en onze verlossing, overdenken, dan is het goed dat we daarbij de grote lijn niet uit het oog verliezen. Hoe loopt die lijn ook alweer? Dat kan in een paar woorden worden samengevat. Door lijden tot heerlijkheid. Kinderen, trek in gedachten eens een lijn op een stuk papier. Dan moet je hoog beginnen. De kern van de zaak wordt dan duidelijk. Je kunt namelijk op verschillende plekken op die lijn de gebeurtenissen invullen. We denken dan eerst aan de geboorte van de Heer Jezus. Dat hij in een kribbe werd gelegd. Dat was in Bethlehem. En we denken natuurlijk ook aan de Heer Jezus toen hij aan het vloekhout der schande hing. Aan het kruis dus. Jullie weten ook wel waar dat was. Dat was op Golgotha. En je weet natuurlijk ook waar de Heer Jezus begraven is. In de hof van Arimathea. En jullie weten ook wel welke bijzondere dingen daar zijn gebeurd. Je zou het een knik in de lijn van het leven van de Heer Jezus kunnen noemen. Eerst liep die lijn alsmaar naar beneden. En opeens, op de derde dag, opgestaan uit de doden. Dat was in de hof van Jozef. Daar gaat de lijn weer omhoog. Nog iets verder op de lijn komt Hemelvaartsdag. Je kijkt dan als het ware vanaf de Olijfberg naar boven, naar de hemel. Daar is de Heer Jezus dat vaderhuis met zijn vele woningen binnengegaan. En toen was hij thuis. Je zou zeggen, ja, meer kan niet. Want wat is er hoger dan de hemelen? Dat is toch het hoogste wat je je kunt indenken. Dat moet dan toch het laatste zijn. Nu is de strijd volkomen gestreden. Nu is de overwinning behaald. Nu is het kind voor altijd bij zijn vader thuis. De Heer Jezus is thuis. Dat is waar. Maar de Heilige Schrift leert ons nog meer. Want dat thuiskomen van de Heer Jezus is heel anders dan het thuiskomen van die mensen die naar lichaam en ziel al eerder in de hemel werden opgenomen. Wie zijn er nog meer in de hemel met lichaam en ziel? Dan denken we bijvoorbeeld aan Henoch. Henoch wandelde met God. U ook? En jullie ook? Zing je met Henoch mee, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden? Henoch wandelde met God. Hij is als het ware zo de hemel binnengewandeld. En wat doe je als je wandelt? Jullie wandelen ook wel eens met vader of moeder. En dan praat je toch met elkaar. Henoch wandelde met God. Zien we hem in onze gedachten gaan? Een dichter zag dat eens zo voor zich. Ze liepen maar. Ze praten maar. En ze praten maar. Maar ik bedoel dat natuurlijk heel eerbiedig. Ik denk haast dat de Heere tegen Henoch heeft gezegd. Henoch, we zijn nu zo dicht bij huis. Zou je nu maar niet gelijk mee naar binnen gaan? We lezen ook van Elia dat hij opgevaren is ten hemel. Er staat van hem niet dat hij wandelde met God. De Heere handelde met Elia weer heel anders. Hij stuurde paarden en wagens om hem thuis te brengen. Hem te brengen voor altijd in het vaderhuis met zijn vele woningen. Zo zijn zij ingegaan in de hemelse heerlijkheid. Toch is er verschil als we de hemelvaart van Henoch en Elia vergelijken met de hemelvaart van de Heere Jezus. Niet als het gaat om het opnemen met lichaam en ziel. Dat is vergelijkbaar. Maar als het gaat om de plaats die ze hebben gekregen, dan ligt het anders. De Heer Jezus heeft de hoogste plaats gekregen. De Heilige Geest wijst ons daarop in het woord van God. Hij zit op de hoogste plaats, de ereplaats in de hemel. Hij is lange tijd afwezig geweest. Hij heeft zijn werk hier op aarde gedaan en dan komt hij thuis. Laten we het maar heel eenvoudig zeggen. De Vader zegt, mijn Zoon, alles is gedaan, alles is achter de rug. En nu mag u hier zitten. Misschien heb je wel eens in het ziekenhuis gelegen. En dan kom je thuis. En zegt papa of mama, ga jij maar hier zitten. Dat is het mooiste plekje van de kamer. Kan iedereen je zien? Jij mag daar vandaag zitten omdat je thuis gekomen bent. Denk daar maar aan. Als de Heer Jezus de ereplaats krijgt in het vaderhuis. Waar is die ereplaats precies? Dat is de plaats aan Gods rechterhand. Dat is de plek van de hoogste eer. Tegen geen van de engelen heeft God ooit gezegd, ga zitten aan mijn rechterhand. Maar de Vader heeft dat wel tot zijn Zoon gezegd. Het is als het ware een gereserveerde plaats. Daar mag hij alleen plaatsnemen. De koning der ere is ingegaan in het binnenste heiligdom. De Vader eert de Zoon door hem de hoogste plaats te geven, omdat hij zich vernederd heeft tot in de diepste diepten van de dood. Volgens de apostel Paulus heeft hij een naam ontvangen die boven alle naam is, opdat voor die naam iedereen knielen zou. U ook, jullie ook, jongens en meisjes, opdat ook jullie zouden knielen voor die hoogste naam, dus niet om te knielen voor de goden en de afgoden van de wereld, maar voor deze naam. Gemeente, er ligt zo'n rijke betekenis in wat de catechismus zegt, dat de Vader door Christus alle dingen regeert. Vraag 50 luidt, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? En is het antwoord, omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. De Vader regeert dus alle dingen in deze wereld door de Zoon. Door hem die aan zijn rechterhand zit en die deze bevoegdheid heeft ontvangen. De Heer Jezus heeft hierover kort voor zijn hemelvaart gesproken. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alles ligt in zijn handen. Er gebeurt in deze wereld niets zonder zijn besturing. Er gebeurt niets zonder Christus. Is dat geen troost? Ook vanuit zondag 19 worden we weer teruggebracht naar zondag 1. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Want het geloof zegt dat hij alle dingen regeert. Alle dingen. Die geloofswetenschap doet de mens zo heel anders aankijken tegen alles wat in de wereld plaatsvindt. Want hoeveel dingen zijn er niet die je kunnen verschrikken? Als we tenminste nog schrikken. Hoeveel dingen kunnen ons niet benauwen? Als het ons tenminste nog benauwt. Waar Waarvan bent u de afgelopen week geschrokken, gemeente? Waar hebt u het benauwd onder gehad? Er is zoveel nood. Als we letten op de nood in deze wereld, gruwelijke oorlogen en de natuurrampen, hoeveel geven we? Hoeveel maken we over? Er zijn zoveel mensen in nood. Kindertjes sterven van de honger. Hoeveel nood- en rampgebieden zijn er niet? Talloze komen om van de honger of de oorlogsgeweld. Deze grote wereld. En dan geloven dat Hij alle dingen regeert? Ja, want het loopt de Heere niet uit de hand. Hij regeert echt alle dingen. En dat geldt voor die hele grote wereld. Maar dat geldt ook voor ons kleine landje. En ook voor ons persoonlijk leven. Hij regeert alle dingen. Als je ziek bent. Als je rouw draagt. Als je zorgen in je huwelijk hebt. Als je alleen bent in deze wereld. Alle dingen. Jongens, meisjes. Jullie zetten er misschien een vraagteken bij. Maar ik beweer niet dat je alles wat gebeurt begrijpen kunt. Dat is geen dooddoener. Het is niet zo dat je zo makkelijk kunt zeggen dat Hij alle dingen regeert. Dat zeg je niet zo gemakkelijk. Wat is het dan? Dat is een geloofsbelijdenis. Wij weten, schrijft Paulus, dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8. Alle dingen werken mee ten goede. Ik geef u een voorbeeld, gemeente. Kent u de luizengeschiedenis van Corrie ten Boom uit de Tweede Wereldoorlog? Ze was iemand van al boven de 50, die samen met haar zuster Betsy in verschillende concentratiekampen terechtkwam. En in kamp Ravensbrück moesten ze hun intrek nemen in een barak die als de meest afschuwelijke bekend stond. Want juist die barak zat vol met luizen. Luizen, luizen en nog eens luizen. Daar moesten ze in. Je bent net binnen en dan begint het. Krabben, krabben en nog eens krabben. Corrie zegt tegen de zus, och, dat we juist hier zijn terechtgekomen. Het viel er ook erg zwaar. Totdat ze een andere kijk op het geheel kreeg. Want door al die luizen durfden de bewaaksters van dat kamp die barak niet binnen te gaan. Nee, die barak gaan we niet in. Stel je voor dat ook wij luizen krijgen. En weet u, die twee zussen hebben door de leiding van God steeds de beschikking gehad over een bijbeltje. Dat hebben ze steeds mee kunnen smokkelen. En nu zorgden die luizen ervoor dat ze in die vreselijke barak in alle rust in de bijbel konden lezen. En er zelfs de andere vrouwen uit konden voorlezen. Dat zijn heel gezegende uren geworden, ondanks die luizen. Maar naar de mens gesproken, juist dankzij die luizen. Gods hand zien in alle dingen. Begrijpt u dat? In alles? Ik niet. Er blijven zoveel raadsels over. Maar het nochtans van het geloof beleidt dat alles in goede handen ligt. In de doorboorde handen van het Lam van God. Zelfs zo dat je onder de luizen in dat kamp kunt zingen. God de Heer regeert. Beeft gij volken. Eert. Eert zijn hoog bestel. De catechismus zet dat heel terecht in het kader van de troost van Gods gemeente. De koning van hemelvaart wordt hier aangeduid als het hoofd van zijn christelijke kerk. De christelijke kerk. De christelijke kerk, daar kunnen we allemaal vragen stellen. Welke christelijke kerk dan wel? Er zijn nogal wat kerken. Wat een verscheurdheid. Wat een verdeeldheid. Juist in ons land. Welke handreiking kunnen we elkaar doen wat dit probleem betreft? Laten we nu eens proberen om het te bezien van Gods kant. Ik bedoel daarmee dat er voor Gods aangezicht maar één kerk is. Eén christelijke kerk waarvan de Heere Jezus Christus het hoofd is. En waar vind je die kerk dan? Laten we proberen om het heel concreet te maken, zodat onze kinderen het ook kunnen begrijpen. Als God nu, en dat doet Hij echt, als God nu vanuit de hemel naar beneden kijkt, waar is dan de kerk? gemeente, de kerk vind je daar waar Christus is. Waar hij door het geloof leeft in het hart van mensen. Dus overal waar bekeerde mensen wonen, daar is de christelijke kerk. Verspreid over de hele wereld, hoewel verschillend in kleur en in ras en in taal, vinden we die ene christelijke kerk. Behoort u tot die ene christelijke kerk? Is Christus het hoofd van uw leven? Gaat uw hart uit vanwege zijn spreken? Leeft u in zijn dienst? Beoogt u de eer van God en hebt u alles voor hem over? Gemeente, zeg niet te gauw ja, want dat is nogal een gewichtige vraag. Heeft u alles voor hem over? Schuift u alles wat zich in de wereld van vandaag aandient opzij? Hebt u net als Paulus een grote bezem, gemeente? Paulus zegt immers, ik acht alles schade en drek te zijn. Vuilnis, dat veeg je aan de kant, dat geef je mee met de vuilniswagen. Het gaat om alle dingen. Zeg daarom maar niet al te snel ja. Want het geldt ook voor de dingen waar u zo gehecht aan bent. Het gaat ook over dingen waar je niet zo makkelijk afstand van kan doen. Is Christus uw leven, zodat u uw weg gaat in heiligmaking? Zegt u met de psalmdichter, ik ben een vreemdeling hier beneden. Meisjes en jongens, dan kun je niet met alles meedoen. Niet om apart te zijn, maar omdat het in het licht van het woord van God niet kan. Misschien heb je muziek op je kamer, waarvan je eigenlijk zeggen moet, dat kan niet. Dat kan niet, want God wil het niet. Als we proberen in het spoor van God te gaan, in de weg van bekering, dan kan dat niet meer. Dan zeg niet fariseïstisch of wettisch. De rijke jongeling kwam bij Jezus en zei, wat moet ik doen om de zaligheid te beërven? En dan zegt Jezus tegen hem, onderhoud alle geboden. Dan antwoordt die jongeling, dat heb ik allemaal gedaan. Wat ontbreekt me dan nog? En jullie kennen het antwoord, de liefde. Je kunt in een harnas leven, van doe dit zus, doe dat zo. Maar het gaat om de liefde. Ik ben de Heere, uw God. Zo beginnen de 10 geboden, dat is het uitgangspunt. Gemeente, houdt voor ogen dat wie in Christus gelooft, met hem in de hemel is gezet. Als je werkelijk op de hemel aanleeft, dan kun je het niet doen met wat de wereld je biedt. In de hemel gezet, zegt de catechismus. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Als je zo leeft, dan heb je geen oog voor andere dingen. Dan mag je alles, zegt Luther. Maar dan wil je alles niet. Want je bent in de hemel, met Christus, in Christus. Dat is nogal wat. Zeker, je moet je werk op de aarde doen, maar zo alsof je in de hemel bent. Studeren, zo alsof je met hem gezet bent in de hemel. Het ligt niet zo dat iemand die in Christus gelooft, eens in de hemel zal komen. Nee, zegt Paulus, die is er al. Voelt u aan wat dat betekent voor uw dagelijks leven? Dat maakt het nemen van beslissingen wat gemakkelijker. U laat dingen na, omdat u dat in de hemel toch ook niet zou doen, want u bent gezet in de hemel. Enerzijds is het natuurlijk moeilijk, maar anderzijds, gemeente, leidt dat tot losmaking van het aardse. De kunst van het loslaten is een geloofsaangelegenheid. Er staat in het antwoord op vraag 50 dat de christelijke kerk onlosmakelijk is verbonden aan Christus, haar hoofd. We spreken over hoofd en lichaam. Onze kinderen hebben wel eens gehoord van die vreselijke tijd, dat mensen als straf werden onthoofd in de tijd van de 80-jarige oorlog. En mensen moesten op hun knieën gaan zitten en je kan het je haast niet voorstellen. De beul die hief het zwaard op en scheidde zo het hoofd van het lichaam. Dan vloeit het leven weg. Hoofd en lichaam vormen een eenheid. Christus en zijn christelijke gemeente vormen een eenheid. Eén Heere, zegt de apostel, en één geloof. Wie bij dat hoofd hoort, hoort ook bij dat lichaam, namelijk de christelijke kerk. dan reikt het perspectief tot aan de einden van de aarde. Als God vanuit de hemel naar beneden blikt, ziet hij waar dan ook mensen die hem dienen. Johannes heeft dat ook gezien toen hij op Patmos verbleef. Toen hij die grote schade zag, toen schreef hij, ze komen overal vandaan. Uit alle geslachten, volken, talen en natiën. Het is één grote schade voor de troon en het lam. De kerk des Heren is een wereldwijde aangelegenheid. Gemeente, wij zien vaak aan wat voor ogen is. Het is helaas maar al te vaak waar dat de kerken niet zo verheffend beeld vertoont. Laten we maar eerlijk zijn. Ik zeg het tot onze schande. Je kan er eindeloos over praten en allerlei bezwaren aanvoeren. Maar laten we nou eens beginnen bij de meest wezenlijke vragen. Is dat hoofd van die christelijke kerk ook uw hoofd? Bent u Christus ingelijfd door een waarachtig geloof? Is dat werk van de Heilige Geest zichtbaar in uw leven? Leeft u door het geloof in de Zoon van God? Behoort u tot dat lichaam van de christelijke kerk? Want hoofd en lichaam zijn één. Let er verder op dat in onze catechismus staat dat hij alle dingen regeert. Hij zorgt dus ook voor de voortgang van het evangelie. Al staat de wereld in brand, God gaat door met zijn werk. De Heere zegt nooit, nu maar even niet. Nee, God gaat door. En zijn koninkrijk komt, dwars door alle geweld van Satan heen, dwars door alles van de wereld heen. De Heere brengt ook vandaag zijn kerk bijeen. Hij brengt ons onder de prediking van de verzoening en het bloed van het Lam van God. Hij wacht om genadig te zijn. Op wie? Op mensen zoals u en jij en ik. Wend je naar mij toe, al gij einden der aarde. God wacht om genadig te zijn. Boven het rumoer van de volken uit, boven de ellende van de honger uit. Ondanks oorlog en moord, ook ondanks uw huwelijksproblemen, ja, noemt u maar op, boven alles uit. Begrijpen dat God doorgaat, kunnen we nauwelijks. We kunnen er met ons verstand niet bij, maar het is wel een openbaring van de majesteit en de macht van God. God die alle dingen bestuurt en die zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Boven alles wat de wereld zingt, mogen wij zingen wat we vinden in Psalm 98, het vierde vers. En dat gaan we nu doen. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. En wat er volgt, het vierde vers van Psalm 98.
Thank you.
tweede gedachte is hij zegent. We zagen eerst de verhoogde Christus regeert alles. En nu in de tweede plaats hij zegent. We lezen vraag 51 nog een keer. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Het antwoord is tweeledig. Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. En vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Het nut van het feit dat de Heer Jezus in de hemel zo hoog verheerlijkt is, is dus tweeërlei. Je zou kunnen zeggen, het heeft een binnenkant en het heeft een buitenkant. Eerst die binnenkant. De hemelvaartskoning heeft van zijn vader de belofte van de Heilige Geest ontvangen. Die belofte is vervuld met Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort. We lazen u zo even dat Christus door de Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Wat zijn dat, hemelse gaven? Nou, dat is alles wat uit de hemel komt. Je leest wel eens over hemelwater. Wat zou daarmee bedoeld worden, kinderen? Wordt er de regen mee bedoeld? Jazeker. Regen komt immers uit de hemel en daarom noemen we dat wel hemelwater. Dat komt van bovenaf. Dan denk je misschien wel gelijk aan de geschiedenis van het manna. Toen kwam er brood uit de hemel. Dat was dus een hemelse gave. Dat is nu ook zo in het koninkrijk van Gods genade. Hemelse gaven. Dat zijn rechtvaardigmaking, dat je bekeerd wordt. Heiligmaking, dat je ook weer leven zoals je bekeerd bent. En heerlijkmaking, zoals het in de hemel zal zijn. Hemelse gaven zijn ook geloof, een hoop en liefde. En niet minder belangrijk, kennis van ellende. En van verlossing en van dankbaarheid. Die gaven worden hemels genoemd, omdat ze de gelovigen toekomen, ze krijgen ze vanuit de hemel. Gelovigen worden ook voorbereid op de hemel. Hemelse gaven komen van God vandaan. En via de aarde keren ze ook weer tot God terug. Laten we bij het voorbeeld blijven van het manna. De Israëlieten komen om het ontvangen manna weer met hun dank terug bij de Heere. Die wondere hand van God zien we ook in de regen. Vooral als die voor het land hard nodig is. Wanneer het dan regent, dan gaan we met onze dankbaarheid terug naar de Heere. Zo is het ook in Gods koninkrijk. De gaven komen uit de hemel en zij bereiden voor op de hemel. De Heere Christus gaat daarbij heel nauwgezet te werk. Hij giet gaven uit naar de mate waarin hij het nodig vindt. Hij giet gaven uit die heilzaam zijn. Uitgieten is een prachtig woord dat de catechismus aan de Heilige Schrift heeft ontleend. Het is echt een Pinksterwoord. Het gaat niet zomaar om een druppeltje, nee. Mild en overvloedig. Zoals de laatste woorden van dat bekende psalmversje, opent uw mond ook luiden. De Heere schenkt mild en overvloedig, voortdurend, onafgebroken, onophoudelijk. Wie de Heere Christus door een waarachtig geloof is ingelijfd, is een levend lidmaat van zijn gemeente. Christus giet zijn gaven uit in al zijn lidmaten, niet één uitgezonderd. Het kan wel zijn dat dat bij de een meer tot openbaring komt dan bij de ander. Wat zou de oorzaak zijn dat het bij de een meer tot openbaring komt dan bij de ander? Wel, om volgemaakt te worden, is het nodig dat een kind van God eerst wordt leeggemaakt. Is dat bij u misschien ook zo, gemeente? We zeggen wel dat we van alles willen hebben. Maar is er plaats voor in uw leven? Als je druk bent met van alles en nog wat, zal de Heere u eerst leeg moeten maken. Bijvoorbeeld van uw eigen gerechtigheid. Of van de overtuiging dat u het allemaal zo goed weet. Zulke mensen hebben geen vragen meer. Voor hen is alles gesneden koek. Ze weten het allemaal precies. Dat moet zus. En dan moet het zo. Maar u mist dan wat we noemen die armmakende genade van de Heilige Geest. Hij moet u leegmaken, opdat er plaats zal komen voor die hemelse gaven. Ruimte voor de rijkdom die van God komt. Gemeente, voor geestelijke groei is het nodig dat u leeggemaakt wordt. Ontdaan van alles wat van u is. U moet alles inleveren. En Maria nazeggen, hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Pas dan komt alles van boven. Dat betekent dat we met lege handen komen te staan. En dat werkt de Heer. En waar behoeftige harten zijn, lege harten, komt de Heer met zijn hemelse gaven. Let dan op de volheid in het woordje uitgieten. God is niet karig. Hij geeft niet mondjesmaat. De Heer zegt niet, u krijgt niet alles, want dan is er voor een ander niks meer over. In God is een volheid die nooit leeg raakt. De Heer gaat altijd maar door. Gemeente, heeft u die hemelse gaven in uw leven ontvangen? Bent u ooit leeggemaakt? En wordt u steeds weer leeggemaakt? Helaas zijn er nogal wat mensen in de kerk die niet genoeg hebben aan het aardse. Mensen die horizontalistisch leven. Ik las het verkeerd. Helaas zijn er nogal wat mensen in de hemel die genoeg hebben aan het aardse. Mensen die horizontalistisch leven, die altijd maar naar beneden kijken en nooit omhoog. Mensen die genoeg hebben aan aardse gaven, het hier en het nu. Ze voeren vaak zelfs de boventoon in de kerk. Alles draait om hun huis, om de muziek, om de auto, de tuin, om hun caravan, om hun vakantie. Natuurlijk, u moet een huis hebben om in te wonen. Ik zeg ook niet dat u geen caravan mag hebben, maar leven we ervoor? Meisjes en jongens, Jezus heeft gezegd, wat baat het een mens, zo hij de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel. Wat baat het je? De Heer Jezus heeft het echt zo gezegd. Maar nu laat de hemelvaartskoning zijn stem horen. En hij raadt u aan zijn gaven aan te nemen. Hij zegt, ik raad u dat u van mij koopt goud. Beproefd, komende uit het vuur. Of dat u rijk mag worden. Dan ben je pas echt rijk. Er is voedsel voor hongerigen. Water voor dorstigen. Gerechtigheid voor de schuldigen. Hier zijn de fonteinen van heil. Maar dan letten we vervolgens op de buitenkant. In ons antwoord staat dat hij met zijn macht ons tegen alle vijanden beschut en bewaart. De hemelvaartskoning is de goede herder. Hij voorziet zijn schapen niet alleen van alles wat ze nodig hebben, maar hij beschermt de kudde ook. Hoeveel gevaren dienen zich immers niet aan? Hoeveel vijanden zijn er immers niet op de been? Vijanden van Christus zijn ook de vijanden van de kerk van Christus. Hoofd en lichaam horen immers bij elkaar. In ons antwoord is sprake van al onze vijanden. Dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut. De catechismus spreekt wat verderop ook van de drie doodsvijanden. De wereld, de Satan en het eigen ik. En die zijn onophoudelijk in de weer. Aan het kindschap van God en aan de liefde tot de Heere Christus is onlosmakelijk verdrukking verbonden, gemeente. U merkt dat ook wel. Misschien wel op uw werk. Misschien ziet u er wel tegenop om morgen weer te beginnen. Wellicht treft u spot of wordt u genegeerd. Man, je bent te laat geboren. Jij bent er eentje uit de tijd van de trekschuit. De eerkroon van het kind van God is smaadheid dragen om Christus wil. De Heer weet daarvan. Hij komt daarbij te hulp. Hij zegt, mijn kind, eenmaal is de strijd ten einde. De dag van Jezus' glorie is aanstaande. Houd bij alles wat er gebeurt dit goed voor ogen. Wat troost u de wederkomst van Jezus Christus om te oordelen, de levenden en de doden? Dat overdenken we nadat we eerst Psalm 94 vers 1 gezongen hebben. Psalm 94 vers 1, verschijn u blinkend, God ter wrake, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Vertoon uw glansrijk aangezicht, gij rechter die de wereld richt. Sta op, verhef u en vergeld hoovaardigen hun trots geweld. Het eerste vers van Psalm 94. Punt is, hij oordeelt. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Misschien is dat op het eerste gehoor een wat vreemde vraag, vooral als je jong bent. De troost en de wederkomst van Christus, wat hebben die twee begrippen nu met elkaar te maken? Kan dat wel samengaan? Nee en ja. Als we vanuit de mens denken, dan zeggen we nee. Maar de catechismus zegt ook niet zomaar dat er een verband is. Er staat eigenlijk, je moet de blik richten op de Heere Jezus Christus, zodat je hem in het oog hebt om te oordelen de levenden en de doden. Om dat als troost te beleven, dat kan alleen in het geloof. Alleen in het zien op de Heere Jezus Christus. Dan blijkt er troost te zijn. Troost die ruimschoots opweegt tegen vervolging, verdrukking, uitgeworpen worden, strijd, moeite, aanvechtingen en dagen van zielsverzoeking. Wat kan het waarachtig geloof worden aangevochten? Bijvoorbeeld wanneer de bediening van het avondmaal aanstaande is en u op de zeef van de Satan gelegd wordt. De duivel wil immers niet dat Gods kinderen opgewekt zijn en dat ze blij zijn in de Heere. De Heer Jezus bemoedigt zijn kerk ook zelf. Hij zei met het oog op de wederkomst tegen zijn discipelen, als al deze dingen beginnen te geschieden, als de tekenen der tijden in vervulling gaan, kijk dan omhoog. Als je naar het oude bondsvolk Israël kijkt, zijn er al veel beloften vervuld en zullen er veel nog vervuld moeten worden. Er vinden veel gebeurtenissen plaats waardoor we moeten zeggen, de Heer Jezus komt spoedig. Er is zoveel oorlog, de tijd van verdrukking van Gods kerk is aanstaande. Wacht, zegt de Heer Jezus, als deze dingen beginnen te geschieden, als dat eraan komt, hef dan uw hoofden omhoog. Weet dan dat uw verlossing nabij is. Misschien zegt u, dan kruip je toch juist weg. Dan laat je het hoofd toch hangen. Nee, zegt de Heer Jezus, door al die weeën van de wereld heen, komt mijn Godsrijk, mijn Koninkrijk in volle heerlijkheid. Gemeente, let er eens op wanneer de Heer Jezus dit sprak. Hij heeft dat gezegd toen hij op de drempel stond van zijn zwaarste lijden. Jezus heeft al de dagen van zijn leven geleden, maar die laatste weken in het bijzonder. Het zwaarste lijden staat hem dan nog te wachten. De diepste droefenis moet hij dan nog ondergaan. Denk aan Gethsemane, aan Golgotha. Daar daalt hij af in de diepste diepten om aan het recht van God volkomen genoegdoening te geven. En met dit alles voor ogen spreekt hij deze woorden. Als hij op het punt staat om weggestoten te worden uit Gods gemeenschap. Hij gaat die weg opdat de poorten der gerechtigheid zich zullen openen voor de pelgrimstoet van gezaligden uit alle streken van de wereld. Omhoog kijken, ook als het vervuld gaat worden wat Zefanja uit de mond van de Heere gezegd heeft. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Hoort u bij dat volk? Ben jij ellendig en arm? Dat volk zal op de naam van de Heeren betrouwen. Het komt alles uit hem, vanuit de gerechtigheid die hij aanbrengt. Voor een ieder wiens hoop op hem is, wilde hij in het gericht van God staan. Daarom staat er in onze catechismus dat hij zich gesteld heeft in het gericht van God, opdat hij al de vloek die op mij lag, zou wegnemen. Gemeente, soms schrik je wel eens. Er zijn mensen die zeggen een kind van God te zijn, en als je het dan hebt over alle vloek, dan lijkt hen dat volkomen vreemd te zijn. Voelt u aan dat de Heilige Geest dieper boort? We moeten onszelf steeds afvragen, zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Het is geen vanzelfsprekendheid om kind van God te zijn. De Heere oefent zijn kinderen in deze dingen. Er staat om mijnentwil. Als je niet weet van de vloek in je leven, kun je er ook niet van verlost worden. Zonder zonden is er geen vergeving. Zonder zonden geen vloek. En geen Christus die deze vloek heeft weggedragen. Om mijnentwil. Het geheim van het kruis van Christus wordt ontsloten in de schuldbelijdenis aan zijn voeten. Dat is nu de troost, zegt de catechismus. Dat is onze troost in leven en in sterven. Om zonder verschrikken voor hem te verschijnen. Zoals er bij onze doop gebeden is. Hoe reist u naar die godsontmoeting toe? Hij zal eens komen als rechter van het heelal. Het hoofd van alle vromen zal hij dan kronen met de kroon van de overwinning. Dan zullen, zegt de catechismus, al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis geworpen worden. Paulus heeft het zo gezegd, indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. En Jezus zegt, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Maar ziende op de Heer Jezus, op onze koning, klinkt echter vanuit de catechismus, maar mij, met alle uitverkorenen, zal hij tot zich nemen in hemelse blijdschap en heerlijkheid. Mij. Mag dat woordje eens een keer voorop staan? Mij. Wij zouden misschien zeggen, alle uitverkorenen en ik ook. Nee, zegt dan het geloof, ik mag eerst op hem zien. En ik weet dat ik niet de enige ben. Allen die hij kocht met zijn dierbaar bloed zullen delen in deze eeuwige erfenis. Dat hij mij tot zich zal nemen, dat is het grootste wonder. Ja, anderen worden zalig. Maar de catechismus zegt hier zo nadrukkelijk, ook mij. Laat van die milde regen droppelen vallen, ook op mij. Bunyan zegt dat als zondaren in de hemel komen, dat een groot wonder is. Maar het grootste wonder is, als ik er zelf ook binnenkom. Als de redder komt, als de rechter van hemel en van de aarde, dan zal de zaligheid volkomen zijn. Er staat, mij met alle uitverkorenen tot zich nemen zal. Tot zich. Daar moet je een streep onder zetten. Gods kind gaat niet maar naar de hemel. Dat kind gaat niet maar naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Nee, er staat hij zal ze tot zich nemen. Jezus riep de moordenaar aan het kruis toe. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo zal het ook zijn met zijn wederkomst. Hij zal mij met alle uitverkorenen tot zich nemen. In de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, zo hebben we stilgestaan. Bij uw zitten aan de rechterhand van God. Uw heersen over alles. Over alle dingen. Uw zegeningen. Uw hemelse gaven die u uit wilt gieten. Zomaar. Dat mogen we allemaal zo van u ontvangen. En ook uw wederkomst en oordeel. We hebben stilgestaan bij de troost die daarvan uitgaat. Voor uw kinderen. Ook bij de schrik die dat geeft voor degenen die u niet vrezen. Heer, als dat nog zo is in ons hart, mag het veranderen. Wilt u geven dat we niet kunnen rusten, totdat we mogen weten dat u woont en werkt ook in ons hart. Heer, wees u genadig met ons. Wilt u als het ware de naprediker zijn, mogen we het nog eens overdenken. Ons hart ernaast leggen. Goed nadenken of die wederkomst ook ons troost. Want als we om ons heen zien, dan is er alle reden om omhoog te zien. Dan zien we zoveel dingen. De oorlogen zijn al genoemd. Pestilentiën die ervaren we van heel dichtbij. Het zijn tekenen dat u terugkomt. Het zijn de voetstappen die we mogen horen. U wilt het nog aankondigen, opdat we ons zouden bekeren. Gedenkt u ons, Heere, ook in de week die voor ons ligt. U weet alle dingen. Misschien moeten we een moeilijke gang gaan. Gaat u met ons. Gaat u met onze kinderen als ze weer naar school gaan. Wilt u dat onderwijs zegenen, Heere. Sterkt u allen die dat onderwijs mogen geven. Mogen ze dat doen. Gegrond op uw woord. Maar ook met de liefde in het hart. Voor onbekeerde kinderen. Opdat ze u mogen kennen. Gedenkt u onze jongeren als ze ook weer naar de middelbare school kunnen. Heere, zegent u ook dat onderwijs. We danken u dat ze elkaar weer wat vaker mogen zien dan voorheen. Dat u geeft dat dat zo mag blijven, dat dat intensiever kan worden. Heere, waakt u zo over ons allen. Helpt u ons als we inderdaad er tegenop zien om morgen weer naar ons werk te gaan. Heere, mogen we weten dat u overal vanaf weet. Dat het onze vreugde mag zijn om smaadheid te lijden om uw naam. Waakt u over ons in alle dingen. In het verkeerde wegnemen van deze middag. Zegen wat van u was. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 140 en dan het 13e vers. Psalm 140, vers 13. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Het laatste vers van Psalm 140. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Regen.